Computer Club.
Hey Smolly.
Hey Freddy.
Welkom, welkom terug.
Welkom, welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een interessant artikel en presenteren we feitje.
Onze intro staat op een ander stemtimbre.
Er zit ook geen publiek bij.
Ja. Ja, nee, het is waar. Het is weer even wennen. Het is ermee dat mijn intro zo ingetogen was. Ik had het gevoel dat ik zo een pianoconcert opende.
Een veel kleinere ruimte. De vorige keer moesten we echt zo half roepen. Het is wel fantastisch gemixter toon. Props.
Ja, we hadden een meet-up met onze vrienden van de show. Dat was onze 300ste episode. Dus we hebben die live ingeblikt. Blijft eigenlijk wel cool, hè?
Er was echt meer dan 50 vrienden van de show. Dus sowieso al was het een selectiever publiek. En alsnog was er 50 mensen opgedaan.
En het was extreem aan het regenen.
Was dat?
Ja, maar dat hebben wij natuurlijk niet gemerkt, want wij waren er al. Maar veel mensen zijn wel echt nat gekomen.
Voor ons en voor de Apple Vision Pro.
Ja. Die mensen gaan natuurlijk in de toekomst niet meer zo nat zijn als ze een patchje van Computer Club hebben.
Ja, ik zie ze nog altijd.
De MP3-patches die we ooit...
vorige maand.
Ja, vorige maand mochten weggeven met Club of the Future. Die verkopen we ook op de webshop. Dus die Winamp, LimeWire, Napster-patches, die kan je vanaf nu ook gewoon kopen op computerclub.shop. En dan word je ook gewoon vriend van de show.
Welke heb jij gekozen?
Ik heb Winamp. Okay. Ja, Winamp blijft wel. Mike de Lama. Ja, LimeWire. Het waren ook mensen die zeiden van, ja, had Kazaa moeten doen.
Maar misschien voor de volgende keer.
Misschien voor de volgende keer. We zijn sowieso nog niet klaar met merch maken.
Nee, absoluut. En ook niet met meetups doen, maar daarover later meer. We gaan gewoon duiken in het nieuws, zodat we het nieuw voor gaan hebben.
Ja, verder bouwen op nieuws uit de nieuwsbrief. Beetje meta. We vertelden daar toen dat een aantal Google-medewerkers het kantoor van hun baas hebben bezet uit protest tegen een deal tussen de Google Cloud Platform en de Israëlische overheid. Wel, intussen zijn dat ex-medewerkers. Er zijn bijna 50 mensen ontslaan bij Google.
Wat vinden jullie? Op basis waarvan zijn die dan ontslaan? Op basis van mening hebben?
Nee. Dat is
het bezetten van het kantoor.
Ja. Ik vind wel van, kijk, je kunt
stakingsrecht.
Ja, maar een bedrijf mag je ook gewoon ontslaan, hè.
Ja, okay,
als jij keet schopt op je werk, kan je werkgever wel zeggen van ja, oké, bye.
Ja,
ik vind dat mensen mogen een mening hebben, maar de vraag is inderdaad zo. Maar laat het inderdaad wel een beetje serieuzer misschien zo. Het is toch wel duidelijk dat Google zo een ander bedrijf dan dat het ooit was. Vroeger was moedigde Google dat aan, hè, dat soort bring your whole self to work.
Ja.
Nu is Google gewoon een corporate bedrijf. En ik vind inderdaad in een corporate bedrijf, ja, bon. Als je mening hebt en dat gebarricadeert u vast in het kantoor en gestuurd daar anderen mee. Ja, bon,
als je bedrijf zegt, don't do evil, en alsnog met een evil overheid of zo in zee had, daar
nog
wel kritiek op komen.
Nog meer verder bouwen op nieuws uit de nieuwsbrief. Ja, ik ben hier op een trein, Smolly. Het zal moeilijk zijn om me af te krijgen, hoor. Maar het afgelopen weekend is effectief in de house de nieuwe TikTok verkopen of verbannen wet gestemd. Dat leek, want het was heel smerig, ze hadden het zo samen verpakt met onder andere steun aan Oekraïne en zo. Dus zo'n beetje een... weet je, als je zo'n hond een pilletje moet geven, dat je het zo wat in preparé draait. Zo, ja. Voilà, zo dat. Maar ook weinig verrassend, TikTok laat wel weten dat ze die wet zal aanvechten. Als, en dat is een grote als nog altijd, ze door de Senaat komt, want dat leek erop dat dat ook wel vlot ging gaan, maar het is toch de laatste dagen weer wat aan het...
Zijn pilletjes die zitten in het stukje vlees.
Ja, en het ziert dan de Senaat, want die denken er wel structureel over na. Die zeggen wel van, ja, maar wow, er zijn er wel veel dingen die we wel nog moeten uitchecken.
TikTok is ook, moet je nog iets zeggen?
Ja, wel, ik heb misschien een segue over TikTok, maar het hem misschien ook.
Nee, een ander.
Oké, ik ga nog even bij TikTok blijven. De EU, die heeft zijn pijlen nu ook op TikTok gericht. Ja, bon, het is populair, maar misschien wel voor goede reden, want ook in de nieuwsbrief, wat staat er toch allemaal in de nieuwsbrief? Vertelden we al hoe TikTok een nieuwe app aan het uitproberen is in Europa, die mensen beloont om naar video's en andere dingen te kijken. Zo'n beetje zoals Flip, die app die we ooit die we in de podcast is vermeld hebben. Wel, de EU zegt nu dat verslavend gedrag aanmoedigt. Wat mogelijk wel waar is, ja, bon.
Ja, het is een soort van job, hè, naar video's kijken en er dan geld voor krijgen. Dan kun je ook zeggen dat werken verslavend is, hè.
Ik ben alles eens verslaafd aan mijn loon. Ja, dat is wel nice. Ik heb het liefst elke maand.
Wie dat er voortaan minder loon krijgt, dat zijn de mensen die bitcoins minen. En er komt een halving aan, voor de vierde keer al. Wat is dat precies? Het is een stukje dat ingebouwd zit in de architectuur van bitcoin. Het betekent dat de beloning voor bitcoin miners op gezette tijden na iedere 210.000 bloks automatisch halveert. En waarom doen ze dat? Of waarom zitten eigen bakken in Bitcoin? Dat vertraagt de snelheid waarmee dan nieuwe Bitcoins gemined worden. Dus de beloning om Bitcoins te minen wordt steeds minder interessant. Zodat rond 2140 ongeveer we aan 21 miljoen Bitcoins moeten zitten. Wat dat zo een beetje de limiet is van het aantal Bitcoins dat er eigenlijk zijn. Gewoon per definitie. We zitten nu aan 19,6 miljoen. Dus die halving, er is zo altijd de voorbije drie keer.
Het remt iedere keer een beetje af. Zodat ja. Het op een gegeven moment gaat het gewoon. Want als die Bitcoin dan super duur worden, want ze zijn schaars.
Ja. En een voorbije halving.
Het is
halving,
ook niet erg dat je er maar een halving krijgt.
Dat is waar. Maar een voorbije halvings heeft dat telkens tot een koersexplosie geleid. En is de vraag, ja, ligt dat dan aan de halving? Of is de sample, zijn de drie, was dat gewoon puur toeval? En linken we dat nu aan het feit van, ah, er is een halving, dus de koers explodeert. Nu is dat een beetje de koffiedik kijken van, gaat dat nu ook weer opnieuw tot een piek in de bitcoinkoers leiden, ja of nee?
Ja, kijk, je zult als eens weten, Smolly, wanneer dat het Nieuwsblad Weekendmagazine
mij belt.
Jou belt om te vragen hoe dat met je Bitcoin zit. Met je Bitcoin
om te verkopen.
Ja, ik zag dat iemand die dat inderdaad, een podcast van de beurs hoorde altijd. Die persoon zei, hoe meer dat je over Bitcoin hoort, hoe meer reden om gewoon te verkopen.
Ik heb
dan als je lang niks over Bitcoin
HLN
hoort.
Mij belde, verkocht, omdat ik weet, binnen 2 jaar zal het wel weer laag staan en dan koop ik weer opnieuw. En dan als HLN weer belt, dan is het weer tijd om uit te stappen.
Hoppa. Supergoeie app om je crypto mee te tracken. Delta.
Aha.
Van Belgische makelij. Helaas.
Goeie website ook.
Ja, gemaakt door. Fantastisch, fantastisch. Wel, Delta is de meest populaire app in de App Store wereldwijd.
Maar niet
helaas
Delta.
Niet die Delta. Maar wel heel interessant, want Delta is een retro game emulator. En die is op dit moment de meest populaire app op de App Store. En dat heeft alles te maken met het feit dat er nu lossere App Store regels zijn.
Ja.
Het is wel opvallend, want de developer van Delta had ook een ander project, dat is de Alt Store. En de Alt Store PAL is effectief de eerste third-party store die op iOS beschikbaar is. Nu, het enige dat in die store zit, is een soort clipboard manager die dingen kan waarvan de Apple in de officiële App Store zegt, dat mag niet. En die Delta, die game emulator. Mm-hmm. Maar dus, opvallend is dat Apple op de valreep dan gezegd heeft van, ja nee, game emulators, dat mag dan ook in de gewone App Store. Dus ze willen echt niet dat je third-party app stores...
Het is een beetje op de randje wat illegaal natuurlijk. Zo die game emulators, van, je gaat er dan vanuit dat de games die erop gespeeld worden allemaal legaal aangekochte spelletjes zijn, maar in realiteit zijn dat gewoon allemaal...
Maar het is een zalige grijze zone, omdat Nintendo heeft onlangs wel hard gegaan op een Switch emulator, wat je wel snapt, want Switch is op dit moment nog de reigning console. Ja. Dus dat is wel degelijk piraterij. Maar eigenlijk gaan ze niet achter retro emulators, omdat het is uw doelgroep. De mensen die jouw Switch games kopen, zijn ook wel de mensen die met emulators aan de slag gaan. Dus het wordt algemeen wel gezien als een dik move als je achter retro emulators gaat.
Voorlopig is ze nog niet op Android beschikbaar.
Ja.
Moest ze tot de rechtszaak komen, dan kunnen ze misschien Grindr kruisen in de gang. Grindr die is in Londen aangeklaagd door gebruikers van de app, omdat de app zonder toestemming van gebruikers gevoelige persoonlijke informatie zou hebben gedeeld met reclamebedrijven. Dat gaat dan onder andere over HIV, testdata, informatie over etniciteit, informatie over seksuele geaardheid. En 3 jaar geleden heeft Grindr al een keer een boete gekregen van 6 miljoen in Noorwegen. Het ziet er naar uit dat dat nu in Londen weer het geval zal zijn.
Interessant. China die heeft ook graag data. Dat is waar.
Op een deur.
Ja, ik zocht een segue. China heeft Apple verplicht om een heel aantal apps uit de Chinese App Store te halen. Kijk, even terug naar die App Store. Met name WhatsApp, Threads, Signal. Nu, die apps waren al verbannen in het land. En China zei ook van, haal die gewoon uit de App Store. Want in principe kon je dan met een VPN en zo, kon je er op een of andere manier wel toch weer aan. Maar mag niet, zegt China. En Apple zegt natuurlijk, oké. Ja, dat doen ze. Het is daar belangrijk. Meta-AI, ik had het al op forum gedeeld. Ze hebben een nieuwe versie, onder andere gebaseerd op Llama 3. Een beetje de ChatGPT van Meta, die natuurlijk ook hard op AI gaat. Maar heb je gezien waar het internet vooral onder de indruk van was?
Het feit dat er een bel heeft meegewerkt, Bart Klaas?
Nee.
Het zal niet dat zijn, maar nee, vertel. Ah, de Zuckboy.
Zuckboy, ja, het is fantastisch. Zuckerberg had er een video bij opgenomen. Hij had al wel een blitse chain aan.
Ja.
Maar dan heeft er iemand gewoon een Photoshop gemaakt van Mark Zuckerberg met zo'n stubbel baardje.
From stealing your data to stealing your date. Bam.
Ja, het was echt, maar het was zalig. Het internet was gewoon extreem onder de indruk van, damn. Dus Zuckerberg een baard hebben, dan is het toch wel een ander verhaal.
Het is ook wel een beetje anders,
ja. Meta is hard aan het gaan op AI.
Domme, nee, het is iets anders. Meta die licenties voor Horizon OS gaat leveren aan bedrijven zoals Asus en Lenovo.
Zeer veel non-nieuws, hè.
Ja?
Ja.
Mag jij het zijn over Meta?
Oh, oké. Okay. Ik ga reverse engineeren. Ik ga reverse engineeren. Dus, want het nieuws dat jij zegt, dat is eigenlijk Meta die een Google doet. Die zegt, we gaan het besturingssysteem dat wij zelf gemaakt hebben, ook aan Lenovo, Asus en zelf Xbox ook geven.
Ja.
Maar Xbox wordt eigenlijk gewoon een limited edition Quest 3. Dus dat is niet helemaal hetzelfde. Google die doet dat weer in Apple.
Oké. Okay. Ja. Alleen wij mogen het gebruiken.
Nee, ze gaan alles van hardware en AI-diensten bij dezelfde topmens steken. Rick Osterlo. Dus alles van Android en Pixel en Chrome en Chrome OS en Google Photos komt allemaal samen.
Okay.
Dus Google was notwaar slecht georganiseerd. En Apple is natuurlijk gekend om alles gewoon te laten bijdragen aan dat goede product. Dus Google gaat zichzelf herorganiseren.
Top.
Dat is denk ik leuk nieuws voor die Pixel, want het wordt wel belangrijk dat daar AI-features in komen, maar dat zet wel het huwelijk met bijvoorbeeld Android en andere, wordt wel wat gespannen. Zo het feit dat Android nu ook onder het Pixel-team komt, of het Pixel-team onder het Android-team, een beetje afhankelijk hoe dat je het bekijkt. Ja. Ik heb het nog eentje over meer, dat is echt... Het is,
ik heb geen non-nieuws meer.
Niet makkelijk, het is maar niet makkelijk gemaakt.
Maar nog eentje is een Freddy.
Dat is echt smerig, Smolly. Ja. Ik heb er nog drie.
Oké, twee. Kom.
Dat is echt, man, kiezen is verliezen. De communicatiedirecteur van Meta, die vliegt voor 6 jaar de cel in Rusland.
Nice. Oké.
Okay. Hey, dat is zo
nooit, hè. Dat is nieuws.
Ja, het is te zeggen, hij zou de bak in vliegen, moest hij er zijn. Want hij was ook zelf niet bij dat proces, zoals dat dan gaat. Nee, Rusland heeft hem veroordeeld, omdat hij een terrorist is. Dat is echt waar. Wat had die man gedaan? Die had tijdens de inval van Oekraïne, wat dan in Rusland natuurlijk geen oorlog is, had hij gezegd dat er op de meta-sociale netwerken lossere regels kwamen rond wat er gepost mocht worden in termen van termen rond geweld en zo. Herinner je de zin Death to Russian Invaders?
Ja.
Mocht plotseling wel. Dus Meta zei, als het echt gaat over oproepen tot geweld op duidelijke plekken en figuren, mag nog altijd niet, maar een inwoner van Oekraïne die zegt van fucking Russian Invaders, ik wil ze dood, dan mocht dat wel. Dus Rusland zegt, je bent een terrorist.
Er zijn dezelfde meetings geweest met de juridische afdeling van Facebook.
Ja, en 6 jaar de bak in. Maar wow, dat is een badge of honor, denk ik. Zo.
Daar streven we naar.
Ja, ik zou zelf ook niet per se naar Rusland gaan. Maar dus die man gaat er alstublieft niet naar terug. Nee, de laatste dat ik ga vermelden is omdat het gewoon een super sick this is. De Cybertruck wordt teruggeroepen door problemen met gaspedaal. Nu, dat gebeurt met auto's, maar ik vermeld hem vooral door de zieke dis door het Agentschap Verkeersveiligheid in de VS. Die hadden gewoon het berucht alle 3878 Cybertrucks being recalled. Maar gewoon omdat de dis is.
Zo weinig.
Zo weinig zijn er verkocht. Dus zo, niet alle 3878. Ja, bon. Ja.
Ik heb er al één in het echt gezien.
Is het?
Ja, in Silicon Valley heb ik eens zien rijden.
Classic.
Ja.
Smally going places.
Bam.
Veel non-nieuws, sorry. Yes.
Freddy, weet je nog toen we in de lockdown...
Sorry, ik moet mij niet excuseren. Het is de actualiteit.
Weet je nog toen we in de lockdown onze gamegroep hadden? Zo de...
Quarantaineclub, ja.
Quarantaineclub, just, dat was
ik denk bij mij weten dat de Warzone Call of Duty crew nog altijd uit helikopters springt. In helikopters springt, hè.
Nice, terecht.
Niemand heeft die ooit een bericht gestuurd.
Dat is zoals die ene...
Mario Kart is daar ook uitgekomen, hè. Als Mario Kart
ontstaan.
Ja, daar is het ontstaan, ja.
Er is heel veel ontstaan in de quarantaine, waaronder het feit dat heel veel mensen aan het gamen waren. Wij waren niet de enige. Ieder gamebedrijf heeft toen een gigantische boost gekend, maar iedereen thuis zat. Embracer, vooral bekend van Tomb Raider, heeft een gigantische boost gekregen in die coronaperiode. En zijn toen eigenlijk ook voor hen een soort wake-up call geweest. Ze heetten THQ Nordic, tot 2019. Zijn toen veranderd in Embracer. En toen beseft, dit is ons moment om gewoon massaal bedrijven te gaan opkopen. Ze hebben onder andere opgekocht Crystal Dynamics, Eidos Montreal, Tripwire,
Crystal Dynamics, makers van de Tomb Raider games tegenwoordig.
Oké,
okay. Ja.
Hij kende beter dan ik. 4A Games, dus echt meer dan 50 overnames op heel korte termijn, op een paar jaar tijd.
Echt wel zotte. Gearbox, de makers van Borderlands.
Straks ook. Over meer, over Gearbox. Ja,
wel, maar ze hadden die allemaal gekocht. Hè. Het was echt zo, het voelde alsof dat ze ergens een bak geld gevonden hadden.
En dat hadden ze ook door investeerders en door naar de beurs te gaan. Het meest waardevolle Europese gamebedrijf was een ambitie. Die oprichter daarvan is een heel bijzonder man, Lars Wingefors, Thijs van de Computerclub, die kent hem vrij goed, want die man heeft, correct me if I'm wrong, dat is degene die zijn gamecollectie heeft opgekocht. Hè.
Mag dat geweten zijn?
Dat mocht misschien niet geweten zijn, maar Thijs...
Nee, dus die Embracer groep of die CEO heeft ook op zijn eigen de grootste videogame archive gebouwd. Ja. Die deed het allemaal.
Ik denk dat dat wel mag geweten zijn. Maar oké, sorry Thijs, moest het niet mogen geweten zijn. Die man die doet een beetje wat hij zin in heeft. Hij is ook een heel grote fan van comics. En heeft in 2022 Dark Horse Media bijvoorbeeld opgekocht. Dat is de groep boven franchises als Hellboy en Sin City. Ze hebben ook de rechter op Lord of the Rings. Ze hebben Asmodee, de groep, de bordspelgroep boven Catan, de uitgever van Catan. Dat is wel niet meer de coloniste van Catan heet, maar gewoon Catan. Daar hebben ze alweer 3 miljard voor betaald. Dus echt zo een cluster van bedrijven. En de oorspronkelijke insteek was ook, normaal als je zo aan een shopping spree gaat en het een en het andere bedrijf opkoopt, is dat met de insteek van, we gaan er gaan kijken wat kunnen we besparen, we gaan heel veel mensen ontslaan en er dan één groep of een efficiënte groep van maken. Dat was bij hun...
Synergie.
Synergie. En dat was bij Van Wingefors nooit echt zijn insteek. Hij zei, if it's not broken, why should you start messing around with people? En dat werd dan meer een soort holding met al die bedrijven in, maar die ook niet meer te overzien was. Gaande van comics tot bordspellen, tot Lord of the Rings rechten, tot heel veel gamebedrijven. En het werd
klinkt een beetje als een kinderdroom eigenlijk. Zo.
Klinkt toch? Als een kinderdroom, ja. Maar er is dan altijd de financiële realiteit die erop neerkomt dat ze op een bepaald moment wel kosten zijn gaan moeten kutten. Ze hebben onder andere Gearbox, je zegt het zelf, van Borderlands, maar ook van Duke Nukem, moeten verkopen aan Take-Two. Ze hebben Saber Interactive verkocht om zo de schulden terug te dringen. Ze hadden eind december nog aan 1,5 miljard schulden. Tegelijkertijd merkte je die aandelen die een booster gekregen in de coronaperiode, dat begon weer te dalen. En die euforie die er heerste in 2000, 2021, 2022, die was al weggezakt. En men ging veel meer gaan kijken naar hoeveel schulden zijn er. En we kunnen niet tot in het oneindige bedrijven beginnen opkopen. En het blijkt nu dat Embracer de hand een beetje overspeeld heeft en te veel schulden heeft gemaakt. En de aandelen die waren zeer hard aan het zakken. Ze staan nu 3/4 onder de piek van 2021. De klad komt er ook gewoon op omzetvlak een beetje in. Ze hebben in mei 2023 de vooruitzichten moeten gaan bijsturen. Dus gaan moeten zeggen, kijk, we hadden een heel grote deal van 2 miljard in het oog. Die is niet doorgegaan. Waardoor dat er, die aandelen nog zwaarder zijn beginnen crashen. En nu is de insteek, of nu is het plan van Embracer om de groep alsnog wat meer te gaan stroomlijnen, meer de Apple-tour op te gaan, zoals like jij daarnet zei, en het in 3 kleinere groepen te gaan opdelen. Kleinere groepen, nog altijd 3 giganten, maar toch in 3 aparte groepen te gaan opdelen. De eerste, de hoofdgroep, dat wordt Embracer. Die krijgt een nieuwe naam. Dus het heeft 4 jaar lang Embracer geheten, het zal nu weer iets anders zijn. En dan 2 spin-offs daarvan, die ook apart naar de beurs zouden gaan. De eerste wordt de Asmodee-groep, dat is de groep boven de bordspellen gigant die onder andere Catan uitgeeft. En daarnaast ook Coffee Stain and Friends, dat is een console-to-mobile developer die we moeten kennen van Goat Simulator en andere spellen. Dus die wordt ook apart afgesplitst. Maar dan onder die Embracer-groep zit nog altijd een mengeling van gamebedrijven die Lord of the Rings rechten, die ze dus met Amazon ook die nieuwe serie van maken.
Zijn een Lord of the Rings van?
Ja. Waarom?
Komt de Lord of the Rings Animal Crossing.
Ah, dat wist ik niet.
Alleen niet in een officieel Animal Crossing, maar zo'n cozy game.
Ja, nice, dat wist ik niet.
Ja, nee. Zoiets Tales of the Shire of zo.
Ik weet wel dat er nog zo, op vlak van films en zo, nog dingen in de pipeline zitten, maar nice.
Cool, hè?
Heel nice. En voor welke console? Het zal wel niet voor de Switch zijn.
Het heeft ze een hoog Switch gehaald.
Ja, maar...
Ik heb het gewoon zien passeren, maar ik heb er niet op geklikt, sorry.
Komt dus even met fake
ik had
nieuws,
beter
hè?
Moeten doen. Ja, nee. Ik had beter moeten doen, ja.
Maar je krijgt nu alvast een herkansing met het feitje van de week.
Computerklas.
Ja, Smolly, ik blijf bij gamen en het spijt mij, maar ik ben weer met een verjaardag. Ik weet dat ik zo af en toe voilà, kijk. Maar het is wel een hele grote dit keer.
De Game Boy?
De Game Boy, 35. Nice. Ja, wist het?
Ja, 21 april.
Ja, 35 kaartjes voor de Nintendo Game Boy. Ja, wellicht een van de meest iconische spelconsoles die er ooit gemaakt is. Ongetwijfeld voor heel veel mensen gaat er nu een bom nostalgie uit. En ja, als een beetje mee in die ontstaansgeschiedenis gaan kijken, want het lijkt nu heel evident, maar was het niet. Want Nintendo was had hij nog niet veel gedaan in draagbare consoles of van die mobiele consoles. Ze hadden wel Game & Watch, ik weet niet of je die ooit gezien hebt. Zo heb ik er zelf ooit eentje gehad.
Thuis, voordat hij naar Lars Weinefors ging.
Voilà. Dat, is eigenlijk zo een, dat was eigenlijk zo de grootte van een bankkaart, zo een beetje groter. En je kon er eigenlijk maar één spelletje op spelen. Maar daar zaten wel toen al zo die knopjes, de klassieke Nintendo-knopjes, zaten er wel ook op. En dan kwam daar plotseling die Game Boy en je kon daar via cartridges van alles spelen. Dat had alles te maken met het feit dat het niet langer zo'n LCD-scherm was, maar laagjes op. Waar dat dan die laagjes gewoon oplichten, afhankelijk van wat er in het spelletje gebeurde. Maar dat was dan met een dot matrix scherm, dat toen in de tijd eigenlijk al niet meer zo modern was. Daar ga ik zo meteen op in. Maar dat was eigenlijk de codename van de Game Boy, de dot matrix game. Ja. En voor de rest, meteen heel typerend ontwerp, zo die schuine rechteronderhoek. Heel iconisch, de A- en de B-knop, de D-pad. De D-pad, die trouwens, die platte boven, onder, links, rechts, was plat, omdat dat natuurlijk, en het was geen joystickje, omdat die Game Boy natuurlijk best in veel rugzak moest belanden en zo. En natuurlijk het iconische groene scherm. Ja. Zonder backlight. Waardoor dat als je op weg terug was van een familiefeest, dat je moest wachten totdat je een lamp op de autostrade zag om te zien.
Of het lampje van de auto op de achterzetel aandoen en dan...
Ja, of lampen daar er dan opzetten om onder je lakens te kunnen kijken. En het is eigenlijk dat ervoor zorgde dat de Game Boy initieel niet de beste reviews kreeg. Want er waren wel degelijk betere toestellen op de markt. Zoals ik had zelf in de Sega Game Gear. En die had toen al een kleurenscherm.
Dat is bij de Game Boy pas bij de Game Boy Color gekomen. Hè?
Ja, klopt. Maar eigenlijk is dat een bewuste keuze. Want Nintendo heeft toen, en ik weet niet of dat we het ooit al in de podcast vermeld hebben... Lateral thinking with Wither technology.
Oké.
Okay. Zegt je nou iets?
Nee.
Wither technology, ja. Technologie die eigenlijk al bewezen is. En eigenlijk is dat iets wat je dan bij Nintendo heel vaak gaat zien terugkomen. In de spirit van betaalbaarheid, betrouwbaarheid, gaan ze net met heel gevestigde technologie gaan werken. Gaan ze niet met cutting-edge stuff afkomen. Ze gaan zeggen van oké, die dot-matrix schermen...
Ja.
Die zijn misschien niet de beste, maar we weten wel hoe dat we ze betrouwbaar en goedkoop kunnen maken. Dus die Game Boy was eigenlijk bewust geen trailblazer qua technologie. En eigenlijk merk je dat wel bij Nintendo. Ze gaan zelden zo de beste zijn in iets. Ze gaan gewoon zeggen van oké, hoe kunnen we dat aan een interessant prijspunt lanceren. En effectief, ja, de rest werd geschiedenis. Want eigenlijk meteen was duidelijk dat dat een mega hit ging worden. En in totaal zijn er 120 miljoen stuks van de Game Boy en de Game Boy Color, want er waren eigenlijk
de
beide
zat
de eerste...
Er ook nog tussen, hè?
Dit?
De Game Boy Pocket zat er ook nog tussen.
Ja, de Pocket en de Light. Mm-hmm. Light enkele Japanen. Hey, ik heb mijn research gedaan.
Ik had de Pocket, was mijn eerste.
Voilà. De hoeveel best verkopende console is de originele Game Boy en de Game Boy Color?
7 en 9.
Nee, ze worden beide samengenomen. Hè? Ze worden eigenlijk als dezelfde generatie gezien. Nee, vierde beste.
Ja?
PlayStation 2, 155 miljoen.
Switch,
Nintendo DS, 154. En Nintendo Switch, 139. Ja. Dus die Game Boy is wel echt het icoon van de jaren 90 gekomen. En werd natuurlijk in 2001 opgevolgd door de Game Boy Advance.
Ja. Ook een top.
Ook een top. Maar ook zelf bij Nintendo was er heel wat kritiek. Want die werd eigenlijk de Dame Game genoemd. En Dame betekent dat is Japans voor hopeloos, nutloos.
Oeh.
Dus zelf Nintendo
voor
was...
Voor de Advance?
Nee, de originele Game Boy. Dus er was wel echt veel over te doen. Dat zelf Nintendo misschien ook niet dacht dat het zo'n succes ging worden. Maar één factor dat we nog niet genoemd hebben, dat die launch van die Game Boy zo succesvol maakte.
Pokémon. Ah nee, Tetris.
Tetris, voilà. Ja. Game uit de Sovjet-Unie. Totaal niet bekend, totaal geen zotte graphics. Maar ja, catchy as hell. Mm-hmm. Inclusief de fantastische muziek. Dus die zat bij elke Game Boy. En is toch wel waarschijnlijk deel van die iconische... Ja, Game Boy en Tetris daarop enzovoort. Ook interessant is dat de Game Boy bijna door de helft door vrouwelijke gamers gebruikt werd. En dat had je op dat moment met de Super Nintendo was maar 14% meisjes of vrouwen die daarmee speelden. Dus die Game Boy, ja, die was wel een cultfenomeen. En effectief, die werd ook opgenomen in de National Toy Hall of Fame. Ook bij deze die bestaat.
Moest je missen Delta, de app, app als Game Boy emulator in de iOS Store?
Ja. Mijn stuk, ik ga het ook over speelgoed hebben, of toch, ja, zo voelt het een beetje. Home Assistant, dat is een open source home automation platform, dat is een hele mond vol. Dat wordt een open foundation. Dat is het grote nieuws.
Dat is nu een initiatief van...
Een aantal developers die samen een open source platform maken om ja, je huis slim te maken. Dus ja, wat is die Home Assistant? En ik ga het gewoon vertalen met tal van voorbeelden van op ons forum, van op ons clubhuis, ons virtuele clubhuis, waar dat gebruikers zoals Frederik of Jesse of Stef ja, allemaal tips geven van, of zeggen van waarvoor gebruiken zij het allemaal. En gewoon zo wat in volgorde van simpel tot geavanceerd. Ja, weet je, uw verlichting aansturen, uw thermostaat aansturen, uw airco. Merk op, zijn dingen dat je home automation niet per se voor nodig hebt. Maar boeit ook je verbruik gaan monitoren door je warmtepomp, je zonnepanelen, je digitaal meter allemaal aan elkaar te koppelen. Bijvoorbeeld Stef, die zegt, ja, ik optimaliseer de warmwatertank van mijn warmtepomp naar gelang het aantal mensen die in huis aanwezig zijn.
Dat is zo'n dertigersding.
Dat is een absoluut dertigersding, maar hij schat wel dat hij daardoor 30% kosten uitspaart. Dat is een absoluut dertigersding. Dries de Poorter, die zit ook diep in de Home Assistant game. Die zijn zonnepanelen en zijn
laadpaal... Die vertellen hoe lang hij nog leeft.
Wat?
Die vertellen hoe lang hij nog leeft.
Voilà, voilà. Nee, die zorgen ervoor dat hij, als hij zijn EV oplaadt, dat hij kijkt, oké, wat zit er op dit moment, komt er binnen via mijn zonnepanelen, wat zit er op dit moment in mijn thuisbatterij, wat is de prijs op dit moment van elektriciteit om te zorgen dat hij quasi altijd gratis zijn auto kan opladen. Maar dan gaat dat natuurlijk verder wanneer dat je al die sensoren en al die dingen met elkaar laat praten. Boyd Frederik die zegt, ja, bijvoorbeeld als het buiten warm en zonnig is, ja, dan gaan mijn Veluxen automatisch dicht. Of als het onder een bepaalde temperatuur gaat in de zomer buiten, dan gaan zijn Veluxen automatisch open om 's nachts wel natuurlijke ventilatie te hebben. Okay. Maar bijvoorbeeld ook Stef, denk wel dat Stef samen met Jesse en Frederik, dat zijn er wel drie die er heel ver in gaan. Stef, als zijn zoontje van 3 jaar 's nachts wakker wordt en uit zijn bed stapt, dat is belangrijk, dus als zijn zoon op uitstap gaat, dan gaat bij Stef in de slaapkamer een lampje aan en wordt er via een Google Home een bericht uitgesproken als zijn zoon er ontsnapt is.
Ja. Zalig.
En dan deze boy. Bij mij begint de stofzuiger wanneer dat ik bij mijn lief ben.
Nice.
Hey. Ook knap, hè?
Dat je thuis komt, ja, in een proper huis.
Boep, boep. Maar voor meer voorbeelden, ik zou zeggen, check zeker ons forum, want dat is eigenlijk de kracht van die Home Assistant. Het ene, het ondersteunt massaal veel toestellen, mede dankzij die community. Dus bijvoorbeeld mijn stofzuiger of mijn thermostaat, die werkten vroeger alleen maar via zo de app dat ik erbij kreeg. En daar stopte het ook. Moest ik altijd naar die app gaan. Ik kon ook die apps niet met elkaar laten praten. Natuurlijk bestaan er mensen die al dan niet met wat trucjes die integraties wat maken. En,
ja, hoe gebruiksvriendelijk is het? Kunnen onze ouders ermee
en
aan de slag?
Dat is de uitdaging. Dus het is heel uitbreidbaar, maar het is het grote nadeel is natuurlijk, ja, het is enkel voor geeks. Maar echt wel...
Ja, hoog koterijgehalte.
Dus die Home Assistant die wil uitbreiden naar het grote publiek, want ze hebben wel ergens ook een stukje de wind in de zeilen, want onder andere met Matter en zo, die nieuwe smart home standaard, ja, is er wel ergens een momentum. Maar hoe gaan ze dat doen? Dus ze willen eigenlijk meer groot publiek gaan bereiken, zonder natuurlijk hun open source idealen op te geven. Dus vandaar hebben ze een Open Home Foundation opgericht. Onder andere de oprichter Paulus Schoutsen, Nederlander. Ooit begonnen met Python-scriptjes om de Philips Hue-lampen meer naar zijn hand te zetten. Dus samen met een aantal andere Home Assistant-leden die foundation opgericht. En hun missie is, wij willen vechten tegen surveillance, capitalisme en een tegengewicht geven voor de invloed van big tech in de smart home. En hun hoofdwaarden zijn privacy, choice. Dus ze zeggen van, eigenlijk, wat dat je ook koopt in zo'n smart home, dat die dingen zouden met elkaar moeten werken. En sustainability, die zeggen ook van, ja, je hardware moet lang meegaan, en dat doe je door te zorgen dat die gewoon altijd nieuwe trucjes kan leren, en dat je eigenlijk niet een toestel moet uitfaseren, gewoon omdat dat nog niet cloud-connected was. En dat wil je ook. Maar dat is wel een belangrijk verschil tussen die Home Assistant en bijvoorbeeld Alexa, of Google Home, of Apple Home, is dat Home Assistant per definitie alles lokaal wil doen. Dus je kan het ook via de cloud besturen, maar eigenlijk zeggen ze van, dat moet ook allemaal gewoon werken lokaal. Want dat is zever. Want ze zeggen ook van, ja, als een van die aanbieders plots stopt, ja, dan wil je nog altijd
van
wel dat je...
verhalen.
Ja, voilà. Of er was denk ik een garagepoort, een slimme garagepoort, die plotseling zegt, ah, we stoppen ermee. En ze, ja, dat is wel stom, want je hebt dat dan gekocht. Dus wat gaan ze nu allemaal doen? Je hebt ooit de Home Assistant Green. En dat zegt ook al wel weer iets over hoe moeilijk dat het is om te starten. Dat is eigenlijk een soort lokaal toestel. Dat is eigenlijk een klein bakje dat je, dat, waar de Home Assistant dan opdraait. Want zonder dat bakje ja, moet je zelf gaan kijken om een Raspberry Pi te gaan opzetten.
Veel te moeilijk voor
ja, een of een mini-server te draaien, ja. Of een Docker, whatever. Dus heel cool voor geeks, maar de meeste mensen, dus die Home Assistant Green, die bestaat al, maar die gaan ze ook via Amazon en gewone winkels verkopen. Interessant. Een soort Works with Home Assistant programma met een hele hoop labels. Want Home Assistant is wel, hij wordt wel gezien als zo, wat?
Dus ondertussen al vrij groot.
Het is al vrij groot, ja. 1 miljoen mensen, dat is ook nog niet zo groot, maar wordt wel gezien als een serieus platform. Dus heel veel labels van ja, hardware die goed werkt met Home Assistant. Er komt ook een voice toestel. Ze gaan ook een voice toestel uitbrengen dat lokaal draait. Daar ben ik zelf super geïnteresseerd in. Want dat is eigenlijk nog, thuis heb ik een Google Home, om zo die paar dingen van weten thuiskomen en je licht en laten aansteken en zo, of gaan slapen. Dat is wel nice, maar ik wil eigenlijk Google uit mijn huis, dus dat gaat wel cool zijn dat ik dan een Home Assistant toestelletje kan doen. En dan inderdaad ook een belangrijke is zo die, die UI en die onboarding veel simpeler gaan trekken. En dat heet de Home Approval Factor. Komt ook vaak terug in die thread op het forum. Dat is basically, kan je partner er ook mee werken?
Ja.
Want smart home, leuk, maar als je een handleiding nodig hebt voor je schakelaars, dan gaat dat niet lukken. Dus die dingen moeten gewoon altijd werken. En dat is de grote ambitie, zegt die Schoutsen zelf, van ja, wij zijn nu, eigenlijk zeggen we zijn niemands eerste keuze, zegt hij. We zijn wat er gebeurt wanneer dat je die app of die Google Home beu wordt. Dan komen wij in de picture en daar moeten wij sneller zijn.
Oké, okay, nice.
Voilà. Ik stel voor dat we op het forum, ja, we hebben nog heel wat Home Assistant tips, maar los daarvan ga ik gewoon eens de vraag lanceren aan mensen in Computerclub. Ja, is jullie huis al slim tussen aanhalingstekens? Misschien interesseert je dat helemaal niet, misschien interesseert je wel, maar ben je er nog niet aan toegekomen. Misschien doe je het wel, maar zo meer, ja, weten via Google Home of via één app of zo. Of misschien zit je al diep in de Home Assistant game. Dan moet je vooral in de Home Assistant thread tonen wat dat je er allemaal mee doet. We hadden ook een vraag voor Computerclub vorige week.
Ja, vorige week hadden we het over deepfakes en overal deepfakes die in de context van tieners van hun gemaakt wordt om dan deepfake porno mee te gaan maken. De vraag was, wat moeten we daaraan doen? Er zijn 73 stemmen binnengekomen op een poll. Mensen konden ook meerdere keren stemmen, dus het aantal percentages telt niet op tot 100. Maar 73% zegt jongeren of mensen beter informeren. Op het gegeven moeten we makers van deepfakes bestraffen, zegt 52% ja. Op de optie bedrijven...
Dat daar vind ik wel een belangrijke toevoeging aan. Ja, want cyberpesten en heel de shit is echt gewoon niet cool en moet je durven bestraffen. Ik denk ook wel dat je inderdaad, want dat gaan we ook vaak over jongeren en zo, dus ik denk dat je die ook wel moet educaten dat die dingen strafbaar zijn.
Ja, tuurlijk.
Dus
ja,
het is wel het laatste redmiddel om inderdaad jongeren
beter informeren was inderdaad het eerste naar al 73%.
Maar ook de makers ervan beter informeren. Ja. Ze van opletten dat je het niet doet, want dit veroorzaakt superveel schade en je kunt er ook wel serieus mee.
En het is blijvend, het internet.
Ja.
Bedrijven zoals Google die tools hosten of laten adverteren bestraffen. 36% zijn daar ja op. Tools voor deepfakes bestraffen, dat is al moeilijker. 23%. En dan andere 5%. Er hadden ook gewoon mensen zo op gereageerd. Stefan die zei, er zijn ook al veel bestaande kaders, zoals eerof of belaging of laster. Iemand anders, ik ben de naam even vergeten, die zei van ja, dat de maker of de persoon die een deepfake maakt en bestraft wordt, is al een goed begin. Ik denk dat we een stap verder moeten gaan om te vermijden dat bepaalde tools zo makkelijk beschikbaar zijn voor het algemene publiek. Dus dat had ik ook wel verteld in de aflevering dat als ik gewoon zocht dat ik al illegale tools zag die er zelfs niet de moeite deden om het te verbergen.
Ik had er een artikel aan toegevoegd, 404 Media, dat is de ex-mannen van Vice Motherboard, die doen ook heel coole onderzoeksjournalistiek. Die hadden ook een artikel over hoeveel Instagram-ads dat er zijn voor die non-consensual nude-apps.
Ja.
Die jij ook vermeld had. Hè.
Yes. Christophe had ook nog gezegd, beter informeren is zeker belangrijk, maar de realiteit is dat we daarmee niet alles kunnen voorkomen. Kijk ook naar tabak, alcohol en andere drugs. Iemand anders zegt dat de bestaande wetgeving is voldoende, maar de pakkans is gewoon zeer klein. Iemand anders, Jos van Gent, ik weet niet, ik veronderstel dat een Jos is die in Gent woont, die zegt, ik vrees dat er niet veel tegen te beginnen valt. Misschien wat controversieel, maar als iedereen zodanig veel deepfakes maakt dat er meer deepfakes dan echte beelden bestaan, dan wordt het
standaard. Zijn twee interessante richtingen. Je hebt inderdaad, Jos die zegt, flood the zone, als we er gewoon van uitgaan dat alles op het internet vals is.
Ja, dat is de Trump manier, hè.
Dat is ook inderdaad, ergens ook een propagandatechniek. Maar ik snap al het idee inderdaad van, gaat ervan uit dat alles wat je op het internet ziet vals is, dan Ja, maar er valt wel iets wat te zeggen. Maar dan heb je Steven die de andere richting uitgaat. Die zegt, wat kan je doen met watermerken? En wat kan je doen om echtheid aan te tonen? Ja, maar
dat is
daar...
heel moeilijk, hè? Dat is de piste waar heel Silicon Valley nu op zit. Hè?
Ja, maar dat is gewoon super moeilijk. Want dat, ofwel moet je dat automatisch kunnen detecteren, ofwel moet je watermerken toevoegen, maar ook dan, dan lukt dat alleen maar als iedereen heel flink watermerken toevoegt, en dan moet je mensen ook al trainen om te gaan zoeken naar watermerken.
Ja, dat is dus de metadata, maar zelfs daar als je een screenshot neemt van... En...
Maar je geeft zelf ook al aan van, zelf bij e-mails is dat ooit niet gelukt.
Ja.
Want daar heb je ook het probleem van valse e-mails, en zelf daar is dat heel moeilijk gebleken om zo die echtheid ervan...
Disposable... foto's of video's, zoals een Snapchat, zijn wel een interessante piste voor het versturen van nudes, als het dan niet toegestaan of toegelaten is om er screenshot van te maken, om de screen recording, want dan kan mijn Snapchat wel, je kan een screenshot nemen, lukt niet, of het lukt wel, maar krijg je een melding. Maar een screen recording krijgen ze dan weer geen melding van, dus er is, daar zit nog
maar veel potentieel. Maar dat gaat dan ook wel weer over echte nudes, die ook echt gemaakt worden en zo. Bij die deepfakes, ja, ik kan er ook niet altijd doen, als mensen deepfakes van jou gaan maken, dan... Dan maakt het niet uit dat je zelf in een veilige snap-omgeving zit of zo.
We kunnen erover blijven discussiëren op ons forum.
En dat gaan we ook gewoon blijven doen. Ja. Gaan we ook gewoon blijven doen. Patches die zijn verkrijgbaar via computerclub.shop. Dienstmededeling, dat is zo.
Onze amigos Ton en Sebastian zijn voorlopig nog nergens te verkrijgen. Die houden we bij ons.
Ja, maar ze krijgen wel een patje. Yes. Want ze helpen ons elke week met het doen van mix. Sebastian neemt die deze week voor zijn rekening. Diwi, webmaster Diwi, die uit onze... forum en onze Mastodon-server in de lucht zijn we ook heel blij om. De zomer komt er stilaan terug aan, dus we gaan waarschijnlijk weer met z'n allen op reis en zo, en dan gaan we op Computer Club World ongetwijfeld weer heel wat nieuwe coole pins zien verschijnen.
Absoluut.
Gaan we ook wel weer op de aandacht brengen, ook de fantastische mensen die dat gebouwd hebben. Heel dankbaar voor. En dat zal het zijn.
Tot volgende week.
Yo!
Computer Club.